Broeders en zusters, we willen een gedeelte lezen uit het heerlijke Pinksterevangelie dat u vindt in Handelingen 2.
Handelingen 2 vanaf vers 14. Daar staat boven de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Maar Petrus stond met de elven op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is de derde uren van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal geven wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Tot zover. Wij willen vandaag met elkaar het Pinksterfeest herdenken en zoals we het ook gezongen hebben in ons lied, ook beleven. Niet alleen eraan denken, maar ook het een deel van onze levenservaring maken. Jezus sprak na zijn opstanding dezelfde boodschap uit die hij ook tijdens zijn leven op aarde hier gebracht heeft. En dat is de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen. Daarmee trok hij het land door en als hij na zijn opstanding met zijn discipelen rondom zich vergadert, dan spreekt hij hen over alle dingen die het Koninkrijk Gods betreffen. Dat gaat dus over de geestelijke wereld. En als hij dan zijn toespraken beëindigd heeft, dan zegt hij, dan eerst heb ik jullie alles geleerd. Eerst heb ik jullie inzichten verschaft over dat Koninkrijk der Hemelen. En nu moet je wachten op die doop des geestes. En in Handelingen 1 vers 8 lezen we dan dat hij zegt, en gij zult kracht ontvangen uit de hoogte. En gij zult mijn getuige zijn. Eerst de boodschap kennen, dan de kracht ervaren en dan getuigen. In concentrische cirkels, eerst in Jeruzalem, dan in Judea, dan in Samaria en dan over de hele wereld. Je ziet ook dat deze discipelen wachten op het aandoen van de kracht van Gods geest. En op de Pinksterdag, als ze biddend bij elkaar zijn, omstreeks de negende uren van de dag, de derde uren, dat was dus als je om 6 uur begint te tellen, de negende uren, dan valt die geest op alle. En er staat in het, en de Heilige Geest, die vurige tongen, die zetten zich op alle. Niet alleen op de apostelen, maar ook op alle die daar in die bidszaal bij elkaar zijn. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Daar hebben we de Pinksterdag. En wij hebben dat ook ervaren. Wij kennen ook dat spreken in tongen, dat teken van de doop des geestes. En daar zijn wij erg blij mee. En dan kan ik begrijpen dat als Petrus daar notabene voor een schare staat van meer dan 3000 mensen. Dat zal wel op het tempelplein geweest zijn. Ik zal niet weten hoe die nauwe straatjes het verder hebben kunnen verwerken in Jeruzalem. Daar op dat tempelplein, dan staat er en Petrus verhief zijn stem. Dat staat niet zo vaak in de Bijbel, maar als er staat dat iemand zijn stem verheft, dan betekent dat dat er een gewichtig onderwerp aan de beurt komt. Dat men aandachtig moet gaan luisteren. U moet eens denken, daar staat voor het eerst Petrus als ambassadeur van Jezus Christus, gezant van de hoogste koning. Daar staat voor het eerst van zijn leven een mens die heroud is van de Heilige Geest. Daarom is die Pinksterdag zo belangrijk. Toen begon het. Toen gingen die laatste dagen in. En let ook op de spot die en het verzet ogenblikkelijk tegen deze uitingen van het nieuwe verbond. Tegen deze doorwerking van de geest, tegen deze boodschap van het koninkrijk der hemelen. Men zegt ze zijn niet wijs, ze zijn dronken. En ik zie ook aan Petrus hoe hij dat negeert. Hij neemt het die mensen niet kwalijk. Hij zegt, mensen, het is pas 9 uur, hoor, 's ochtends. Het morgenoffer dat in de vroegte gebracht wordt, dat is ten nauwe nood voorbij. Je kunt toch niet verwachten dat zo'n groot aantal mensen dan al dronken is. En verder spreekt hij er niet over. Het gaat er niet over om de mensen een lik op stuk te geven, maar het gaat erover om een nieuwe boodschap te brengen. Petrus zegt, dit is het. Het is de tijd van het nieuwe verbond. Het oude is voorbij. We zouden zeggen, er is een nieuwe spraakmakende gemeente gekomen. Ja, met een nieuwe spraak. En we spreken over een spraakmakende gemeente. Dat is een uitdrukking. Maar dit is een gemeente met een nieuwe spraak, met nieuwe tongen, met nieuwe gedachten. Met nieuwe werelden om zich. Een nieuwe weg wordt geopend. Die ver verschilt met die van het oude verbond. En dan citeert Petrus Joël, de profeet van ouds. De kleine profeet die toch zo'n geweldig boek heeft geschreven. En Joël heeft het gehad over een tijd van hongersnood. Een tijd dat de springhaan en de verslinder en de knager en de afvreter alles weggenomen had. Een geweldig beeld van de kerk van het oude verbond. En ook een beeld van wat wij in alle eeuwen ook beleefd hebben. Dat alles wat God heeft willen schenken, dat aangetast is door de boze en beschadigd door de machten der duisternis. Joël spreekt van een tijd van ellende. Dat het verleden het nooit heeft gebracht en dat heeft het verleden ons ook nooit gedaan. Wij staan ook bij de puinhopen van het christendom. Je ziet de afbraak. Je ziet hoe alles losgelaten wordt. En dan zeggen we hebben geleefd. En onze vader en onze voorvader hebben ook geleefd in tijden van onvruchtbaarheid. En dan komt die profeet Joël, die komt voorspellen dat de dorsvloeren, die zullen wel weer vol van koren zijn. Het beeld dat het woord Gods weer rijkelijk aanwezig zal zijn onder zijn volk. En hij zegt, en de perskuipen zullen overlopen van most en van wijn en van olie. Heerlijk beeld van de Heilige Geest. De tijden van de onvruchtbaarheid zijn voorbij. We zijn nieuwe tijden ingegaan. De gemeente van Jezus Christus zal weer verrijzen, zal weer herleven. De tijden zullen komen dat wij vergoeding zullen ontvangen voor alles wat wij tekort gekomen zijn, wat die verslinder en die springhaan en die knager ons hebben afgenomen. Ook nu geldt dit profetische woord. Hij zegt, dit is het. Dit is het. Wat ons verbindt met elkaar hier op deze plaats. Dit is het. Dat die leer over het koninkrijk Gods, over die geestelijke wereld. Die boodschap van de eindtijd, het zal zijn in de laatste dagen. Die kennis van de geestelijke wereld. We hebben dat oude, dat heeft gebracht iets op aarde. En wij zoeken iets in de hemel. Wij zoeken niet het tijdelijke, maar het eeuwige. Wij zoeken niet het natuurlijke, maar het geestelijke. Niet het oude, niet het natuurlijke, niet het tijdelijke, maar het nieuwe. Het geestelijke, het eeuwige. En als u werkelijk een Pinksterchristen wil zijn, of een volle evangeliegemeentelid, die de nieuwe spraak deelachtig is, die nieuwe gedachten deelachtig zijn, dan zoekt u geen andere route dan de weg door de hemelse gewesten. Bedenk de dingen die boven zijn. Petrus zegt, het zal zijn in de laatste dagen. Nou, als Petrus al spreekt over de laatste dagen, wat mogen wij er dan van zeggen? Weet u waar die laatste dagen door gekenmerkt worden? Dat is een tegenstelling met het oude verbond. In die laatste dagen, daar weten wij dat de schuld vergeven is. Er is voor Jezus Christus is er nooit een mens geweest die zeker wist dat hij absoluut rechtvaardig was. Hij had wel offertjes gebracht, maar die waren maar gedeeltelijk toereikend. Offers, die voldeden niet aan uw eis, o Heer, zegt de psalmist. Maar wat Jezus gedaan heeft, wat de Heer tot stand gebracht heeft. Hij heeft onze schuld gedragen als het Lam Gods. Het Lam Gods op Golgotha. Hij is in de dood gegaan en heeft daarmee de genoegdoening teweeg gebracht. Hij heeft daar een offer gebracht dat de zondeschuld wegnam door zijn leven te geven voor ons. En het nieuwe verbond, de laatste dagen beginnen met de wetenschap, mijn schuld is vergeven. Ik ben een rechtvaardige. En weet u wat dan de profeet zegt? En het zal zijn dat in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Gods geest op alle vlees. Dat wil dus zeggen, niemand is buitengesloten. De genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Ieder die het gelooft. Ieder mag zich een absoluut rechtvaardige noemen. Er hoeft niemand onder ons te zijn die zegt, ja, ik weet het niet. Ieder die kan zich naar uitstrekken. En ieder die kan die doop met de geest ontvangen. Want die genade Gods is voor ieder, op alle vlees. Uw zonen en uw dochters, uw oude mannen en uw oude vrouwen, uw kinderen, het geldt uw slaven, uw slavinnen, mijn slaven en slavinnen, het geldt voor alle mensen, zonder uitzondering. Die genade Gods is reëel geworden bij de opstanding van Jezus Christus. Wij zijn rechtvaardigen. Het eerste wat Jezus doet als hij aan zijn discipelen verschijnt op de dag van de opstanding, op het paasfeest, dan gaat hij naar hen toe bij zijn verschijning, als ze bij elkaar zitten in de opperzaal, en hij blaast op hen en hij zegt, ontvang Heilige Geest. Dat staat een paar bladzijden terug van dit verhaal in Johannes 20 vers 22. Dat kunnen we wel weglaten. Daar staat ontvang Heilige Geest. Dat wil zeggen, jullie waart zondaars, jullie waart maar gedeeltelijk gerechtvaardigd door de offers, maar nu door mijn offer ben je volkomen afgezonderd van de boze. Ontvang Heilige Geest. Jouw menselijke geest is gereinigd. Je menselijke geest is heilig geworden. Door mijn lijden en door mijn sterven heb ik dat allemaal teweeg gebracht. Je zonden zijn kwijtgescholden. En weet je wat dan de Heer zegt? En die boodschap moet je doorgeven. Ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden, zegt hij er ogenblikkelijk achter in Johannes 20. En wie zonde gij kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. De Heer die zegt, ga met die boodschap de wereld in. Er is vergeving van zonde, absolute vergeving. Als je aanvaardt het bloed van Jezus Christus, als je het niet doet, dan blijven ze toegerekend. En als je dat gelooft, dan merk je dat die last van je afvalt. Je kunt je weer oprichten en zeggen, er is weer vrede tussen God en mijn ziel. De Heer die zegt, en wie niet gelooft, hij heeft het eenmaal tegen de Joden gezegd, dan blijf je in je zonde. Zo blijf dan in je zonde. Petrus zegt, bekeer je. Laat je dopen tot vergeving der zonde. En daarom op de eerste zondag van juni willen wij een doopfeest houden. En wij willen zeggen, bekeer je en laat je dopen tot vergeving der zonde, dat je dat beleidt, al mijn schuld is weggedaan door het bloed van Christus. En als je dit weet, dan zul je de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want de belofte komt aan je toe. Gij zult de gave des Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En als er daar staat, gij zult de gave des Geestes ontvangen, dan wordt er gezegd, er is een geschenk. Er is een gave, dat woord dat is iets heerlijks, dat krijg je voor niets, een gave. op alle vlees uitgestort. Ik zie dat al voor me. Ik heb eens een keer gestaan onder de Niagara Falls in Canada. En dan sta je onder een van de grootste watervallen van de wereld. En je ziet dat water langs je heen storten. In geweldig geruis. In een prachtige kleur waar de zon op staat. En dan kun je genieten. En de Heer die zegt, kijk, nu als je gedoopt wordt met Gods geest, dan komt dat levend water over je heen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, gelijk een waterval, op alle. Zonder uitzondering als je dat grijpen wilt. De Heer die heeft gezegd in Lucas 11, vers 13, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven, degene die erom bidden. Vraag het, en hij zal het geven. Ga die eindtijd in, ga die laatste dagen in met die kracht van Gods geest. Ga die demonische tijd waarin wij binnengegaan zijn, ga die in, aangegord met kracht van omhoog. Twijfel niet, want als je twijfelt en geen geloof openbaart, de Heer die zegt, je bent als een baar van de zee gelijk. En je zult niets ontvangen, je kunt niets ontvangen. Heb geloof. Paulus zegt tot de mensen die gedoopt waren met de doop van Johannes, heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot het geloof kwam? Is dit zo? Weet je het? Trek het dan niet in twijfel. En als je dit weet, dan spreek je ook spontaan in tongen. Want alle werden vervuld met de Heilige Geest. En alle begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Dat is inclusief. Vandaar dat wij ook in onze gemeente er nooit zoveel werk van maken, met dat tongen spreken. Dat moet je gewoon geloven, dat moet je gewoon doen. En als mensen daar moeite mee hebben, wel, dan zit er een remming in hun leven. Dat is duidelijk. Dan zijn er vaak occulte dingen in hun leven die ze niet opgeruimd hebben. Misschien dat iemand nog met overledenen contact heeft. Met een vader, met een vrouw of een man, ja, of een broer of een zuster en daartegen spreekt of daarmee omgaat. Ik heb dat al zo vaak meegemaakt van mensen. Nou, dan merk je, daar is een blokkade voor de Heilige Geest. Want de Heer die wil niet dat wij met occulte doodsmachten omgaan en tegelijkertijd erop staan om zijn geest te ontvangen. Je moet alles wegdoen uit je leven. Paulus zegt, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Ruim op, al die troep van het rijk der duisternis. Je hebt er niets aan, het maakt je maar bang, het maakt je maar depressief. Er staat mijn geest op alle vlees. Twee uitersten. Als je het woord geest kent uit de Bijbel en het woord vlees. Geest en vlees, je zou zeggen, die gaan niet samen. Ja. Wat uit het vlees is, zegt Paulus, dat is verkeerd. En dan geest. Nou, en nu zegt hier de Heer, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Staat er wat anders dan in Joël? Joël zegt van al wat leeft. Hier staat op alle vlees. Dat vlees is zwak, zegt de Heer. Dat vlees, dat wordt zo vaak gebruikt. Dat is zo vaak gebruikt in dienst van de machten der duisternis. U weet het wel, van die driftmachten. Van die onreine geesten. Van die machten die je meesleuren naar iets dat je niet wilt. Dat vlees dat moet dan doen wat het niet wil. En wat het wel wil, daartoe is het onmachtig. De Heer zegt, mijn geest op dat vlees. Alle vlees, hoe beschadigd en hoe gebonden ook, want die machten die zullen wijken voor de kracht van Gods geest. Ik zal uitstorten niet alleen mijn geest, dat zegt Joël. Maar hier zegt Petrus, van mijn geest. Dat wil zeggen, de rijkdom van mijn geest, de gave van mijn geest, de kracht van mijn geest, die zal ik uitstorten op degene die dit aanvaarden. Kijk, dat aanvaarden wij nu. De mond van de waarheid, die heeft dat gesproken, dat is Jezus Christus. Hij zegt, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Ik heb de waarheid gegrepen, u hebt de waarheid gegrepen. We zijn er blij mee met die waarheid. Met die leer van dat koninkrijk der hemelen. Dat wij als een rechtvaardige overgezet zijn, zegt Efeze 2, vers 8. Overgezet in het koninkrijk Gods bij onze wedergeboorte. Wij zijn een andere wereld ingetrokken, een geestelijke wereld. En als je daardoor je wedergeboorte in komt, bij je bekering in komt, dan moet je er ook kunnen functioneren. En dat kun je door de Heilige Geest. En met zijn overgezet in het koninkrijk Gods bij onze wedergeboorte. Wij zijn een andere wereld ingetrokken, een geestelijke wereld. En als je daardoor je wedergeboorte in komt, bij je bekering in komt, dan moet je er ook kunnen functioneren. En dat kun je door de Heilige Geest en met zijn gaven. Dan moet je ontplooien. Je komt in die geestelijke wereld bij je wedergeboorte. Het woord zegt het al, als een klein kind. En als een klein kind, die kinderen die we opgedragen hebben in de wereld komen, dan zit er alles in, maar het moet er nog uitkomen. En als je in die geestelijke wereld komt, als een wedergeboren kind Gods, dan moet er alles nog uitkomen. En dat komt eruit wanneer die Heilige Geest in ons werkt. Dan moet zich dat ontplooien. Daar moet je plaats in gaan nemen. Daar moet je ontwikkelen. Dan moet je kunnen luisteren naar Gods woord en naar de Heilige Geest. De Heer die zegt, ik zal je een trooster geven. En daar hebben de mensen nodig vandaag een dag. Een helper. En die zal je leiden. Die zal je onderwijzen. Die zal bij je zijn. En wij hebben als mensen die hier zitten een keuze te maken. Tussen hemel en tussen aarde. Tussen natuurlijke christenen en tussen geestelijke christenen. Tussen vleeselijke mensen en tussen geestelijke mensen. Daar gaat het over. Er zijn mensen die zeggen, ik snap die boodschap van het koninkrijk der hemelen niet. Ik kan me dat begrijpen. Ze zeggen, ik heb er geen radar voor. Geen antenne. Mag ik u eens vragen, hebt u een innerlijke mens? Hebt u een geest? Bezit u een geest, een menselijke geest? Ja. Ja, als je die niet had, dan was je dood. Want het lichaam is zonder geest dood. Wij hebben een geest. Dat wordt nooit ontkend dat de mens een geest heeft. Dan zeg ik, wat is die geest? Waar zit die geest? Waar bevindt die zich? En dan is het antwoord, in de geestelijke wereld. Ja, waar anders? U kunt die geest niet fotograferen. U kunt niet zeggen, dat is nu mijn geest. Heb je hem gezien? En dat is jouw geest. Niets ervan. Onze eigen geest behoort tot de geestelijke wereld. Onze eigen geest behoort daarom tot de eeuwige wereld. Tot de onzienlijke wereld. Ook de meest natuurlijke mens die hier zit. En die zich nooit met godsdienst afgeeft. Om dat woord eens te gebruiken. Die heeft toch nog een geest in de onzichtbare wereld. Alleen die geest die is altijd bezig met de aarde. Hij zit altijd nog als zo'n insect in zijn rupstoestand. En een vlinder wordt hij nooit. Maar dat is nou de bedoeling van de Heer. Onze geest begint net als een rups. Over de aarde zich te bewegen. Kinderen spelen op de aarde. Zijn natuurlijke mensjes. Daar moet je ook nooit iets aan doen. Dat moet zich vanzelf ontwikkelen. Net als bij een rups of een reeuwen. Ogenblik veranderen ze wel. Komen ze in die cocon. En dan komt die rups eruit. En die zoekt een andere dimensie. Onze geest is gericht op twee dimensies. Maar je kunt het gevaar lopen dat je in de eerste blijft steken. En dat je tot die tweede nooit toekomt. En dan blijf je maar een half mens en blijf je mens van de aarde. En je gaat met de aarde onder. Onze geest moet zich ook gaan bezighouden met de hemelse dingen. Onze geest behoort tot die onzienlijke wereld. En die tijdelijke functie van deze aarde moet toch plaats gaan nemen voor een hemelse functie. Want dat aardse leven dat eindigt. U kunt 60, 70, 80, 90 worden. Maar op een gegeven ogenblik eindigt dat aardse leven en die geest die kan zijn aandacht niet meer richten op de aarde. Maar hij blijft wel doorleven, want die geest behoort tot de onzienlijke wereld. En als u dan moeite hebt met het koninkrijk der hemelen, dan begint u met die moeite van uw eigen geest. En als u nu gelooft dat u een eigen geest heeft, gelooft dan ook dat u omringd bent door geesten. U zegt, ja die kan ik niet zien, maar uw eigen geest kunt u ook niet zien. Maar daarvoor zijn ze er ook. We zijn omringd door geesten. En de Bijbel, het boek van het Koninkrijk der Hemelen, zegt ons dat die geesten staan onder de vijandige machten van de overste van deze wereld, de duivel. En dat leert ons de kennis van het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zegt, wie het kwade zaait, is de duivel. Die komt met zijn machten. Die geest die wordt aangevallen. Aangetast, beschadigd, aangerand door angst, depressies, gebondenheid. En wie heeft dat geopenbaard? Jezus Christus. Het was er wel, maar hij heeft gezegd hoe het werkte. Kijk, als wij over de Pinksterdag spreken, dan gaan wij in dat Koninkrijk der Hemelen. Over wat Petrus zegt, dit is het, daar gaat het om. Dit is het en zo blijft het. De natuurlijke mens, die kan niet altijd zeggen, dit is het, want op een reden ogenblik wordt hij terzijde geschoven. En dan komt hij op het asveld. De Bijbel zegt, de duivel is de vader, de oorsprong, de verwekker van de leugen, van de gebondenheid, van de vuilheid, de onreine begeerte. Hij tast je geest, ziel en lichaam af en aan. Maar er zijn ook heilige engelen om ons. Ik heb het vanmorgen al gezegd van die kleine kinderen. Dat zijn onze beschermers, de wachters op Sion's muren. De Bijbel zegt, ze zijn ons ten dienste gesteld. Opdat wij ons niet de enige tijd aan een steen stoten. Een lijfwacht krijgen we mee. Maar dan moeten we wel zorgen dat we niet verbonden zijn met de machten der duisternis. Want die heilige engelen willen ons wel dienen, maar ze willen de duivel niet dienen. En als ik de duivel dien, dan zeggen ze, ik kan je niet helpen. Beschermers, gij zult hen in gevaren voor uw behoudenis zien strijden, zegt de psalmist. U bent daar middenin. Dit lokaal zit vol met zulke goede en kwade machten. Hier zullen wel veel goede machten zijn. Daarvoor is die hier ook zo, altijd zo goed vertoeven. Daarvoor heeft de duivel zo weinig te vertellen hier. Maar zorg dat je die machten, die heilige engel ook mee kunt nemen naar huis. We hebben het hier goed. Onze samenkomsten geven vreugde en geven vrolijkheid. En dan is er nog één in de onzienlijke wereld en die woont ook in ons hart. En dat is de Heilige Geest. Dat is de Geest van God. Die kun je ook niet zien. Mijn geest ook niet. Paulus zegt, dat is nou het huwelijk. Die twee zullen één geest zijn. Man en vrouw is daar maar het beeld van. Eén vlees. Wij zullen met die Heilige Geest één geest zijn. En die Heilige Geest, dat is de overwinnaar in ons leven. Dat is de kracht in ons leven. Dat is de leider in ons leven. Dat is de hand Gods. En die hand die zal je leiden. Hè? Die zich door Gods hand laten leiden door de Heilige Geest. De verheerlijkte Zoon van God met zijn geestelijk lichaam is ook in die geestelijke wereld. Jezus leeft. Waar? In de onzienlijke wereld. God is geest. En wie hem aanbidden, die zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat hebben de Joden nooit gedaan. Want Jezus zegt, vrouw, de ure komt. En is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, in de geestelijke wereld. En dat is alleen de waarheid. De rest is voorbijgaand. Dat is niet blijvend. De Heilige Geest in ons. We zijn ermee gedoopt. We hebben die leraar ter gerechtigheid in ons. Wij hebben dat Koninkrijk Gods. Jezus zegt, er zijn er mensen die hier staan, die zullen het niet sterven voor ze dat Koninkrijk Gods met kracht hebben zien komen. En wij zeggen, dank u Heer, we hebben die geest in ons. We ervaren die geest in ons. Wij zijn, die geest is onze leidsman, is onze onderwijzer, een leraar. En wij zijn zijn kinderen. Wij zijn de leerlingen in zijn klas. Ja, en nu kun je de beste onderwijzer hebben. Maar als je ongeïnteresseerd bij je lessen zit, dan steek je nog niks op. Dat is het teken van onze tijd. Ongeïnteresseerde kinderen. Weet je wel, ze zitten daar te zitten in een bank omdat ze moeten. Liever bleven ze weg, maar ze steken zo weinig op. Je kunt het beste altijd maar lesgeven op avondscholen. Dan komen ze als vrije wil. Jawel. Op vakscholen. Dan weten ze al wat meer. Nou, wij willen ook zo, wij hebben de onderwijzer, de Heilige Geest in ons. En zoals een onderwijzer het put uit zijn boekje en lesgeeft uit een boek, zo doet de Heilige Geest dat uit het woord van God, uit de Bijbel. En zo wil die Heilige Geest ons tot ontwikkeling brengen, zoals een onderwijzer de kinderen tot ontwikkeling brengt. Hij wil ze veel bijbrengen, omdat ze veel kennis zullen bezitten. En daarom zijn wij geïnteresseerd bij de Heilige Geest en met zijn gaven. Peter zegt, ze zullen op zieken geef acht op de Heilige Geest. Let erop op dat onderwijzer uit les geeft. Hij ligt dat mondeling toe. Hij geeft dat in ons. Hij maakt je dat woord indachtig en je leest dat woord en het wordt nieuw. Zoals vanmorgen, als je dit leest, het wordt splinternieuw voor je. Zegt, Heer, wat is dat toch heerlijk. Dat doet de Heilige Geest. Die ontdekt dat aan je hart. En Petrus zegt, En weet je wat er dan gebeuren gaat? Dan ga je profiteren. Niet profiteren, maar profiteren. Je hebt ook profiteurs. Die leven ten koste van een ander. Maar profiteren, dat is iets grijpen uit die onzienlijke wereld. Door het geloof. En hij spreekt van zonen en van uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Je komt er vandaag er eens om. In onze maatschappij, je moet gaan vertellen, uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Ja, profiteren, maar profiteren. Ja, dat is wat anders. Ga dat evangelie nu eens vertellen. In al die saloons, in al die cafés, in al die plaatsen waar men de zonde na jaagt. Waar men tegen de grond zit, aan de grond zit, men ziet het niet meer zitten. En dan zeg je, uw zonen en uw dochteren, kijk, uw zonen, uw dochteren, geheiligd in de ouders. Een nieuw geslacht, een nieuwe leer, een nieuwe generatie staat op. De generatie van de eindtijd, het groene gras, uw zonen en uw dochters, het beeld het groene gras. En de Bijbel zegt, dat groene gras dat verbrandde, maar hij zegt van de kinderen Gods, dat groene gras verbrandde niet. Wordt geen prooi van de machten der duisternis. En miljoenen zie je ondergaan doordat de demonen ze grijpen. En ze komen in een wereld waar de machten der duisternis vrij spel hebben. En de Heer zegt, uw zoon en uw dochter, dat geslacht dat wij ook al hebben, ik noemde vanmorgen de tweede generatie, dat neemt de woorden Gods op. Dat ontvangt de woorden Gods in het binnenste, in die innerlijke mens. En die geeft die woorden door. Wij verwachten veel van onze nieuwe generatie. Wij verwachten van onze jeugd ontzaglijk veel. Dat ze die heerlijke boodschap doorgeven. Die hen zelf vernieuwd heeft. Dat die ook aan anderen bekend wordt. En als je profeteert, dan ben je geen robot. Dan ben je geen mechanisme. Maar dan ben je een geestelijk mens. Die de woorden Gods doorgeeft. Want je hebt de Heilige Geest, maar je hebt ook je eigen geest. En die geest van God en die eigen geest, die zijn één geest, zegt de Bijbel. Wie de Heer aanhangt, is één geest met hem. En je gaat dat woord Gods en die gedachte Gods en dat plan Gods, ga je overnemen en je gaat het doorgeven. Naar de mate van je geloof. Zuiver. Zuiver opnemen, begrijpen, verstaan, zuiver weergeven. Dat is het doel. Je pakt iets van die hele schone goddelijke wereld. Je gaat er iets van verstaan, van het plan Gods met de mens, dat heerlijke plan. Zacharias die beeldt dat uit in een gezicht, in een gelijkenis. Hij zegt, de pleinen van de stad Gods, van het nieuwe Jeruzalem, zullen vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Die daar genoegen in scheppen, die dat heerlijk vinden. En de oude mannen en de oude vrouwen, die zitten dan met een stok op een bankje toe te kijken. Ja. Want oude mensen, die zijn over het algemeen langer gebonden en moeilijker van de boze los te maken dan jonge mensen. Je kunt het beste jonge mensen tot de Heer brengen. Oude mensen, hoe ouder, hoe, en vul maar in. En weet je wat de Bijbel zegt? Jongelingen zullen gezichten zien. Profeteren. De woorden Gods overnemen. Maar dan ook gezichten zien. Een geestelijk oog. Een innerlijk oog. Er zijn mensen die hebben ook die zien ook iets in de geestelijke wereld, maar slechte dingen. Hun fantasie brengt hun in een omgeving van misdaad of van onreinheid. En ze zien iets voor zich dat ze gaan uitwerken. Al die schrijvers van onze tegenwoordige tijd, al die romanschrijvers, die zien ook dingen. En die schrijven ze op en de lezer die krijgt dat binnen en die wordt ermee vergiftigd met onreinheid, met slechtheid. En die tv, och wat kun je nou van die mensen verwachten die daaraan werken? Nee? Wat erin zit, komt eruit. Maar weet je wat het gevaar is? Als het eruit komt, dan steekt het nog een ander aan ook. Het besmet. Maar uw jongelingen zullen gezichten zien. Een geestelijk oog. Als je slechte dingen ziet, dan heb je ook een oog. Jezus zegt, dat is het boze oog. Ruk dat uit en werp het van u. Doe het weg. Wat moet je met die machten doen? Verdrijven. Uitwerpen. Jezus zegt van de boze oog, dat van de innerlijke mens, je hoeft je eigen oog niet, je natuurlijke oog niet uit te werpen, maar ruk het uit en werp het van u. En dan zien ze gezichten, die vallen hen ten deel. Zoals ook mensen, als ze zitten te mijmeren, dan hebben ze last van allerlei voorstellingen, onreine gedachten. Die vallen hen ook te deel, dat willen ze niet. Maar als je met de Heilige Geest in zee steekt, dan vallen die goede gedachten je ten deel. Dan, als je dan zit te denken, dan komen die gedachten Gods naar binnen. En dat maakt de mens gelukkig. En dat gaat ook niet buiten je geloof om. Wie hadden de meeste gezichten in de Bijbel? Petrus en niet te vergeten Johannes, de apostel. En weet je wat die gezichten doen ook onder ons? Als we hebben over alle vlees, dan zie je dat die centrale groter moet worden, want voor alle mensen. Jezus zegt, die gezichten, dat zijn gelijkenissen. Jezus sprak graag in gelijkenissen, doet hij nu nog. Dat doet hij door middel van gezichten. Dan spreekt de geest door gelijkenissen. Heb je er nooit aan gedacht? Dat is nou in gelijkenissen spreken. Vandaar dat je al die mogelijke beelden uit het gewone dagelijkse leven weer voor je ziet, maar dan met een geestelijk oog. Ze zeggen je iets. Visioenen vallen ten deel. Ik heb in mijn Bijbel nog nooit gelezen over valse zieners. Ik zeg niet dat ze er niet zijn, maar ik heb er nooit van gelezen. Gelijkenissen, die worden door het geestesoog zichtbaar. Je ziet iets. Je moet goed opletten dat die gezichten zuiver blijven. Weet je wat voor de profeten nodig is? En als je gezichten hebt, dan heb je een zuivere levenswandel nodig. Dan heb je een wandel nodig met de Heer, dat niet allerlei machten mee vibreren. Want als je in het gewone leven onder driftmachten zit, onder leugenmachten, wat moet je dan verwachten als je in de gemeente de woorden God spreekt? Nou, dan zingen ze ook een toontje mee, meer of minder. Want ze vallen je aan, ze vertroebelen je geest. En daarom een scheiding tussen goed en kwaad, het oordeel, zegt de Bijbel. Het oordeel begint bij het huis Gods. En daarom, als iemand profeteert en gezichten zien, moet hij zich ook wel eens afvragen, leef ik met al mijn broeders en zusters op goede voet? Heb ik soms iets tegen hem? Want ik heb wel eens horen profeteren waardoor klappen werden uitgedeeld. Ik herinner me nog een tijd toen een van mijn beste vrienden stierf. Niet waar? Toen kreeg ik briefjes van profeten. Nu ga je er ook aan. Er gaan er nog meer. En tenslotte zou ik er ook nog aan moeten gaan. Het is onderhand al 20 jaar geleden. Maar je gaat eraan. Kijk, dat doen de profeten waar die met machten geïnfiltreerd worden. Die hebben het dan over de Heer, die gaat er nog meer wegnemen. Nee, de Heer die heeft een trooster gezonden. Die je opbeurt, die zegt, zo haal je de overwinning. Zo bereik je het doel. We hebben geen profeten nodig die ons neerdrukken, maar profeten nodig die ons opbeuren. Die ons de weg wijzen naar bevrijding. Maar van ontkomen op de berg Sion, staat hier, zal ontkoming zijn. En al wie de naam des Heren aanroept, zal ontkomen. Dat zegt Joël. Een weg tot ontkoming, niet een weg om iemand een klap toe te dienen. Maar ze zijn om iemand te bemoedigen, te vermanen, te vertroosten, te helpen. Maar niet om hem in de put te helpen. En denk eraan dat de machten proberen in iedere gemeente ook hun slag te slaan. Ook door de profetie. En daarvoor moeten we er wel met Gods woord op letten. En zeggen, die moet beoordeeld worden. Dat andere oordelen. Want profeet en ziener, die geven leiding in de gemeente. En dan hebben wij toe te zien dat die leiding van Gods geest, dat het ook werkelijk Gods geest is. Dat er een onberispelijke levenswandel achter staat. Anders kun je niet van die mensen op aan. Tenminste niet altijd. We moeten geen profeten hebben die in de schuld zitten. We moeten geen profeten hebben die door driftmachten geleid worden. Al het vlees. En weet je wat zo heerlijk is? En die geest die werkt ook op alle tijden. Profeteren, dat doe je overdag. Gezichten hebben, die heb je overdag. En 's nachts lig je te slapen. En de ouders zullen dromen. Is niet heerlijk? Dan moet u maar zeggen wanneer Gods geest dan niet kan werken. Overdag en 's nachts. 's nachts passief. En vooral voor ouderen, want ouderen die zijn weinig flexibel. Jonge mensen, die kunnen zo overschakelen van het natuurlijke naar het geestelijke. Dat is het heerlijke. Je bent in je tuin aan het spitten, maar ze bellen je op. Ja, er is er één ziek en ogenblikkelijk ga je met de Heer in gesprek. En je zegt, Heren, wij staan voor die jongen op de bres of voor dat kind. En we hebben kinderen waarvoor we op de bres moeten staan. Denk maar aan Petertje. Petertje van Wendel, daar gaan wij voor op de bres staan. En we zeggen, hier, dat kan ik in mijn tuin ook doen. Dat is de flexibele van de jonge mensen. Nou, ouderen die kunnen dat moeilijker. Nou, die zijn passief en als ze dan liggen te dromen, dan zijn ze vanzelf uit die natuurlijke wereld. Dan kunnen ze dan geen rol spelen en dan zegt de Heer, dan wil ik je nog eens wat laten zien in de droom ook. Niet alle dromen zijn bedrog hoor. Dat wist Jozef, de onderkoning van Egypte wist dat. En Jozef, dus de vader in de natuurlijke wereld van Jezus wist dat ook, want ze hadden allemaal dromen. En Daniel die droomde. En Nebukadnezar droomde zelfs. Is heerlijk. Zelfs op mijn dienstknecht en op mijn dienstmaagden. Nou, dat hoorde in Israël, hoorde dat er helemaal niet bij. Want een dienstmaagd, dat was een heiden. Want van het volk van de Joden mochten ze nooit, je mocht geen slaaf hebben van je eigen ras. Nou, zelfs op mijn dienstknechten. Maar ik zou zeggen, dat zijn mijn dienstknechten. Die oude en die jongelingen en die jonge dochters. Dat zijn mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden, zegt de Heer. Alles inbegrepen. Alle vlees. En profeteren, broeders en zusters, is de hoogste gave. Dat zijn de woorden God spreken. Dat is de gedachte van God uitspreken. Zoals Hij denkt. En daarom wonderen in de hemel boven. Ik vind het heerlijk. Als wij maar boven zijn met ons denken. Als wij maar de dingen zoeken die boven zijn. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En dan wonderen beleven. Wonderen van genade, van rust en vrede. En op aarde, daar is de toestand moeilijk. Op aarde, daar heb je strijd. Op aarde vallen de machten je aan. En je verheft je geest en zegt, Heer, ik ga er bovenuit. Ik ga rustig slapen. Ik ga rustig aan mijn werk. Ik laat dat allemaal los. Met die moeilijke vrouw en met dat lastige kind. Die het zo moeilijk heeft. En al die dingen die laat ik los. Die moeilijkheden met mijn zaak. Ik laat het los. Ik stijg op en ik verkeer met u. Bedenk de dingen die boven zijn. En weet je wat de Bijbel zegt? Wonderen boven. Ik zou geven wonderen boven. In de geestelijke wereld. Het is maar een beeld boven. Als we boven zijn, dan zijn we in de geestelijke wereld. Het is niet zo dat je er met een luchtballonnetje dadelijk boven kunt komen. Dat gaat niet. Het is heerlijk voor de kinderen in de natuurlijke wereld. En als ouderen dan er ook nog mee doen, we willen dat graag zien hoor. Zo zijn we weer niet. Want wij leven ook met onze kinderen in de natuurlijke wereld. Ik heb de vorige keer iets gezegd over die nostalgie, over die liefde naar het oude. Ja, er zijn mensen die denken, en dat kun je weer zien, dan kun je niet geestelijk denken, die denken dat ik dat moeilijkheden heb. Als een van mijn kinderen een oude scheerdoos neemt of een paardenspul in de kamer ophangt. Of weet ik wat, niet waar? Een wagenrad in zijn tuin zet, zou mij een zorg zijn. Als die uit 1700. Maar ik bedoel me natuurlijk, wij moeten in de geestelijke wereld geen nostalgie hebben. Ik wil niet terug naar het oude. Heel hoeveel mensen zeggen, onze vaderen, niet waar? Dan zeg ik er niet. Die mensen zijn, die hebben voor hun tijd de raad Gods gediend, maar laat dat nu maar. En daarom heb ik gezegd, als wij het volle elektrische licht hebben, dan gaan we niet bij een kaarsje zitten. Mag je dan in de natuurlijke wereld doen met een nostalgie, niet waar, met een soort heimwee, maar wij willen geestelijk, willen wij dat niet doen. En wij willen profiteren. We willen niet omlaag gedrukt worden door de machten. Onze inwendige mens wil zich verheffen tot God. En weet je wat dan zo heerlijk is? Wij gaan die eindtijd in. Vele mensen zijn doodsbenauwd voor de eindtijd. Nou, bloed en vuur en rookzuilen staat hier. Dus de rookzuilen, de verstikkende atmosfeer van de demonen die het leven aantasten. Ja, dat is wat, die rookwalm. Het vuur is het beeld van de machten der duisternis. Je ziet ze overal zich openbaren. En wat zegt de Heer nu? Wie de naam des Heeren aan zal roepen, die zal behouden worden. De naam van Jezus. Wij kennen geen verbijstering voor de eindtijd. Ik zou haar zeggen, zelfs in de laatste dagen die komen gaan, zetten wij nog onze bloemetjes op tafel. En we zingen nog op onze campings. Begrijp u het? Waarom? Omdat wij weten dat die laatste dagen voor ons licht zijn. Zet maar gewoon je bloemetje op tafel hoor. In de verwildering van het normloze leven van vandaag zeggen wij, en wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. Prijs de Heer, we hebben een kracht in ons. Wij kennen die geestelijke wereld, maar dan van de goede kant. Onze zonen en onze dochteren zullen profeteren, zullen gezichten zien. Jongelui, jonge mensen onder ons, je grijpt dit, want het is je toekomst. En als je dit niet grijpt, ga je onder. Je kunt het niet meer doen zoals ik in mijn jeugd, dan las ik zo'n predikbeurtenplaatje achter de ruiten van een christelijke boekhandel. Niet waar? Daar red je de wereld niet mee. Dat was de gezapige tijd van vroeger, rustig. Wij leven in de tijd waar me opgejaagd wordt. En de Heer die zegt, ik zal je rust geven. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Kijk, nu begrijpen we die Pinksterprediking van Petrus. Er gaat een wereld open. Een nieuwe wereld. Noem het geen derde wereld, want daar zijn de mensen mee bezig. Een andere, een tweede wereld. Wij zijn bezig met een wereld boven ons. Met een geestelijke wereld. En als je daar vertoeft, van daaruit boek je de overwinningen. Dat is nu onze Pinkstergemeente. De tijden komen. De lucht hangt zwaar van wolken en dan komt die spade regen. En wij willen naar die regen toeleven. Dat God zal uitstorten, ook nog in onze laatste dagen van zijn geest. En we leven niet, dat we nu niet meer leven, maar we zeggen, Heer, wij bouwen daar ons leven naartoe. Heer, wij richten ons daar volkomen op, zodat als die dag komt, dan zeggen we, Heer, we begrijpen het. Nou, en we aanvaarden het met grote blijdschap. En dan worden wij behouden. En dan zeggen, en de rest, nou, die zeggen we, kom, ga met mij en doe als ik. En je kunt ook behouden worden. Er zit niemand hier die zegt, het is niet voor mij. Want hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. En de zaligmakende genade van onze heiland is verschenen aan alle mensen. Zo zei het. Amen. Heer, wij danken u dat we nog zingen en jubelen kunnen. Dat we kunnen zeggen, in God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Heer, wij danken u dat we staande kunnen blijven, ook bij beproevingen. Heer, ook bij geweld. Heer, u zegt als geweld en list u bestrijden. Heer, dan zullen we staande blijven, Heer. Maar wij roepen uw naam aan dat wij overwinnaars zullen zijn in eigen leven. En in het leven van onze kinderen over de geweldgeesten, over de geweldmachten. Over de leugenmachten, Heer. Over de onreine machten. Heer, want wij willen ze gaaf en goed zien voor u. Heer, wij zullen een keuze moeten maken, onze kinderen die hier zijn, Heer. Ze zullen de keuze moeten maken als het tweede geslacht, als een nieuwe generatie. Heer, en dan zullen zij de wereld voor u veroveren. Heer, zij zijn het die gij geroepen hebt, waarvan gij zegt, gaat heen, eerst in Gorinchem, en dan in de provincie, en in je waarde waar je woont, en dan over de hele wereld. Heer, dat is uw opdracht, ook voor onze tijd. Heer, en daaraan willen wij meewerken. En wij danken u dat het mogelijk is. Amen. Heer, wij danken u voor deze ochtend. Heer, er is hier veel gebeurd, maar gij hebt het in uw handen gehouden. Heer, wij bidden ook nog voor onze zieke zuster Jannie van Hoort hier. Heer, gij haar ook van haar griep. Heer, ze heeft voorbeden gevraagd en we willen dat dan ook doen. Wij bidden voor de vele luisteraars hier die de cassettedienst zullen beluisteren. Hier, het is er een gemeente over heel de wereld. En wij willen ze met elkaar zegenen, Heer, als wij de zegen uitspreken. Wij willen ze gedenken, hier ook de ouderen, hier die niet meer in onze samenkomst kunnen komen. Hier, die nu de bandjes beluisteren, hier op dit ogenblik van verleden week. Hier, zegen ze in hun luisteren, opdat ze gesterkt worden naar de inwendige mens. En de genade van onze Heer, en de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster en hersteller. Die zijn met ons. Amen. Amen.